Goedemorgen iedereen. Normaal gezien ben ik altijd een beetje nerveus als ik hier moest staan. Vandaag net ietsje meer. Mijn voorbereiding, kijk, mijn dochter vindt dat fantastisch. Er is mijn voorbereiding gemaakt, maar ik begin altijd met een klat. En uiteindelijk komt daar dan iets uit. Het klat ligt voor mij. Een bijzondere humor, mijn vrouw is naar huis gegaan om mijn leider uit te halen. Maar uiteindelijk, ja, is het bijzonder om hetgeen dat ik vandaag met jullie wil doen, is eigenlijk het boek Richteren, in Gideon voornamelijk, hoofdstuk 6. En denk nu niet, omdat ik mijn leidraad niet heb, dat ik heel het hoofdstuk wil lezen. Het zijn 40 versen. Dat is ook bijzonder grappig, niet Jos? Hè? Maar het was wel zo voorzien. Ik wil heel dat hoofdstuk lezen, waarom? Omdat ik hoop van in de toekomst nog verder erop in te gaan. Ik hoop met jullie nog verder te ontdekken wat Gideon allemaal meemaakt en wie hij eigenlijk is. Vandaag wil ik eigenlijk enkele zaken die aan de oppervlakte kwamen toen ik dat eerst las, bedenkingen die ik had, eigenlijk met jullie delen. En er is een dringende, reddende engel toegekomen. Gods genade is groot. Nu, in ieder geval, het is een perfecte timing. Dat is ook Gods voorzienigheid, daar geloof ik te vast in. Laten we eigenlijk het hoofdstuk samen met elkaar lezen. Richteren, hoofdstuk 6. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten 7 jaren. Toen nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook tegen hen op. Ze legerden zich tegen hen en verdierven de opbrengst van het land tot waar gij komt te Gaza. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten en ze kwamen gelijk de springganen in menigte, dat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd, wegens de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en het geschiedde, toen de kinderen Israëls tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zo zond de Heere een man, die een profeet was, tot de kinderen van Israël. Die zei tot hen, alzo zegt de Heere, de God van Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en uit het diensthuis uitgevoerd en ik heb u verlost uit de hand van de Egyptenaars en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot u, ik ben de Heer uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in wier land gij woont, maar ge zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke aan Joas de Abriezit toekwam. En zijn zoon Gideon dorst het tarwe bij de pers om die te verbergen voor het aangezicht van de Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren. En hij zei tot hem, de Heer is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zei tot hem, och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dit alles dan wedervaren? Waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft de Heere ons niet uit Egypte opgevoerd, doch nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van de Midianieten gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zei, ga heen in deze uw kracht en ge zult Israël uit de hand der Midianieten verlossen. Heb ik u niet gezonden? Hij zei tot hem, och mijn heren, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in het huis van mijn vader. De Heer zei tot hem, omdat ik met u zal zijn, Zo zult gij de Midianieten slaan als enige man. Hij zei tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken, dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik u kom en mijn geschenk uitbreng en u voorzet. Hij zei, ik zal blijven totdat gij wederkomt. Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meel en het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem, tot onder de eik en hij zette het nader. Doch de engel van God zei tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed het zo. En de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. En toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren kwam weg uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zeide, ach heren, heren, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Nog de Heer zei tot hem, vrede zij u, vrees niet, ge zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar voor de Heer een altaar. En noemde het, de Heer is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra de Abriezieten. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heer tot hem zei, neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var, van 7 jaar, en breek af het altaar van de Baal, dat van uw vader is. Hou af het bos dat daarbij is. En bouw de Heere, uw God, een altaar op de hoogte van deze sterkte. In een geschikte plaats en neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout van de haag die hij zult hebben afgehouden. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed zoals de Heer tot hem gesproken had. Doch het geschiedde omdat hij het huis van zijn vader en de mannen van die stad vreesde om het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Toen nu de mannen van die stad dus morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van Baal omvergeworpen. En de haag die daarbij was, was afgehouden, en de tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft het stuk gedaan? Toen zij onderzochten en navroegen, zo zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft het stuk gedaan. Toen zei de mannen van die stad, tot Joas, breng uw zoon uit dat hij sterft, omdat hij het altaar van Baal heeft omvergeworpen, en omdat hij de haag die daarbij was afgehouden heeft. Joas daarentegen zei tot allen die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem twisten zal, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar omver heeft geworpen. Daarom noemde hij hem ten dien dagen Jerubaal, zeggende, Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samen vergaderd en ze trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest de Heere Gideon aan, hij blies met de bazuin en de Abriezieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden en gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Evenzo zond hij boden in Asser, in Zebulon en in Naphtali en ze kwamen op hun tegemoet. Gideon zei tot God, indien gij, Israël, door mijn hand zult verlossen zoals gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op gans de aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, zoals gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond de volgende morgen vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. Gideon zei tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleen ditmaal spreken. Laat mij toch alleen ditmaal met het vlies beproeven, er zij toch droogte op het vlies alleen, en de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in die nacht, want de droogte was op het vlies alleen, en de ganse aarde was dauw. De situatieschets van wat hier eigenlijk gebeurt is als volgt. Het volk Israël bevindt zich in een visieuze cirkel eigenlijk. Ook voor Gideon waren rechters. En Telkenmale ontdek je een patroon over wat zich eigenlijk afspeelt. Het volk is ontrouw en afvallig tegenover het verbond van de Heere. Door hun ontrouw staat God toe dat ze in een gedwongen dienstbaarheid komen om hun omringende landen. Dan volgt uiteindelijk de smeekbede van het volk en Gods uitredding. Door een rechter, wij zeggen rechteren, wij zeggen ook rechter. Het Hebreeuwse woord ervoor is eigenlijk siopetim. Het is toevallig, hè, Tim? En dat woord kan eigenlijk nog vertaald worden, niet alleen met rechter of rechter, maar eigenlijk ook met verlosser. En als ik mag lezen in Richteren 6, en ik zie die situatie, dan lijkt mijn verlosser eigenlijk wel een zeer goede woordkeuze. Eigenlijk in plaats van rechter of rechter. Telkenmale, wanneer de mensen roepen tot God, dan komt hij, rechter, hen verlossen. Geleiden. Het is ook bijzonder te zien, je zegt nu van, ja, het volk die zit in die vicieuze cirkel, maar hoe zijn ze er eigenlijk toe gekomen om in die vicieuze cirkel terecht te komen? Wel, ik zal jullie nog een klein stukje voorlezen. En ik doe dat uit Richteren 2, vanaf vers 10. En daar staat, en heel dat geslacht, ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo ontstond er een ander geslacht, na hen op, dat de Heer niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en ze dienden Baals. Ze verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het Egyptland had gevoerd, en volgden andere goden na. Van de goden de volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die neer, en zij verwerkten de toorn van de Heer. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astarot. Zo ontstak de toorn des Heeren tegen Israël. Hij gaf hen in hun hand van rovers die hen beroofden en verkocht hen in de hand van vijanden rondom. Ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Overal waar ze heen trokken, was de hand des Heeren tegen hen ten kwade, zoals de Heer gesproken had en zoals de Heer gezworen had. En het was hun zeer bang. De Heer verwerkte dan rechteren die hen verlosten uit de hand van hen die hen beroofden. Dus dat is eigenlijk een beetje de situatie, schat. Nu we de toestand kennen waarin het volk zich bevindt, dan wil ik eigenlijk een klein beetje ook weer gaan richten op onze vriend Gideon. Toen ik de eerste keer dat stuk las, had ik het eigenlijk direct heel hoog op met Gideon. De tweede keer viel me nog iets anders op. Dat Gideon ook wel een serieuze twijfelaar is. En ook een beetje een wankelend geloof soms. Nu, als ik las wat hij wedervaarde en wat hij deed en waarvoor hij komt te staan, denk ik dat wij ook, christenen en Jezus-volgers eigenlijk, soms toch wel een beetje op Gideon zouden kunnen lijken. In de eerste 5 à 6 versen zien we ons patroon opduiken van wat gebeurt. En het volk is ontrouw. En God geeft hen in de handen van Midian, de zonen van de oosten. Ze komen als springhanen, dus enorme bendes. En God staat toe dat hun hand zeer zwaar drukt op Israël. Het is eigenlijk zelfs zo erg dat ze zich schuilplaatsen maken in de holen en spreten van het gebergte. En dat was geen 3 weken, hè. Als we goed in Gods woord gelezen hebben, was de periode dat het duurde 7 jaar lang. 7 jaar. En dat verbaasde mij eigenlijk echt wel. 7 jaar nota bene. En het is dan nog maar dat ze heel, maar dan ook heel erg verarmd worden, dat ze uitroepen tot God. 7 jaar? Maar zolang dat we centen hebben, maar de centen beginnen te gaan, het land verarmt, en na 7 jaar roepen ze eigenlijk. Dat verbaasde mij eigenlijk heel erg. En dan zie je eigenlijk ook een heel bijzondere reactie van de Heer God. Voordien riepen de mensen en dan kwam die rechter. Nu is het iets anders. De mensen roepen en hij stuurt geen rechter of geen verlosser, maar stuurt een profeet. Ik vond het ook zo bijzonder. De naam van deze profeet is niet gekend. In mijn opzoekingswerk heb ik er geen naam kunnen aan verbinden. Maar zijn boodschap is eigenlijk echt wel heel erg duidelijk. In vers 8 staat het: zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen van Israël, die zei tot hen: alzo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. Ik heb u verlost van de hand van de Egyptenaars en van de hand van allen die u drukten. Ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot u, ik ben de Heere, uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in wie land gij woont. Maar is uit mijn stem niet gehoorzaam geweest. God, lieve broers en zusters, herinnert zijn volk aan het verbond dat hij met hen sloot. En wij christenen, ja, wij zijn toch dikwijls een keer van het volk Israël. Dat is toch wel een hardnekkig volk. Dat is een hardnekkig volk, hè. Hij weken af, ze keren terug en het is een hardnekkig volk, hè. En met Mozes zelfs, in de woestijn. Je kunt er ook een beetje mee vergelijken. Ja, we christen praten daar toch wel eigenlijk gemakkelijk eens over dat volk Israël. En iedere keer opnieuw, ja, ze krijgen tekenen van de Heere God, meer dan genoeg. En ze wijken af en dan keren ze terug. En dat is nogal eens een gespreksonderwerp bij ons. Maar ik wil vandaag echt eens afvragen. Toen ik dat allemaal las, toen ging ik voor mijn eigen gaan nadenken van hoe zit het nu eigenlijk met mijn trouw? Persoonlijk. En ik wil zeker geen stenen gooien of doen, maar hoe gehoorzaam zijn wij eigenlijk? Jezus stierf op het kruis van Golgotha. Hij deed dat om onze zonden te bedekken. De kernboodschap van het evangelie is wel degelijk de overwinning op de dood. Daaraan verbonden was onze bevrijding van onze zonden. Maar laat de Heer Jezus alstublieft geen excuus zijn om onze levens, persoonlijke relaties met God niet onder Gods loep te leggen. En je kent dat, loep, dat is zo een beetje een vergrootglas. Onze wereldse verlangens, ik denk dat we die allemaal hebben. Ik denk dat niemand daar vrij van is. Onze wereldse verlangens aan te pakken. En dat we ook mogen de goede strijd strijden. Ik hoop, beste broers en zusters, dat we iets mogen kennen als wat genoemd wordt de gezonde vrees van de Heer. Stel dat wij vandaag in zo'n visieuze cirkel terechtgekomen zijn. Noem maar op, onze maatschappij is overgoten van allerlei dingen nog in de plaats van de Heer God kunt stellen. En het hoeft toch nog geen expliciete zaken zijn zoals zware verslavingen of wat dan ook. Ja, ik wil gewoon iets aanraken dat je zegt van, ja, er zijn allerlei verslavingen waar een mens mee te maken kan hebben, zowel man of vrouw. Maar stel dat je in zo'n visieuze cirkel terechtgekomen bent, dat je eigenlijk als christen al beseft dat je iets doet, dat je eigenlijk van de Heer niet kan. En je beleidt dat, aan de Heer. En 2 dagen later is het weer prijs. En je bent er zo in terecht gekomen. Als Jezus volgers of mensen van de weg, dat is een uitdrukking dat we voordien, als broer Jos heeft dat ook al aangehaald, dat we genoemd werden, we werden geen christen genoemd, maar mensen van de weg. Dat komt, als we daarin terechtgekomen zijn in de visieuze cirkel, dan komt dat misschien net wel omdat we die gezonde vrezen van de Heer missen. Dat wil eigenlijk zeggen dat we comfortabel geworden zijn met de dingen van de wereld rondom ons. We zijn, eigenlijk zijn we stukje bij beetje dingen gaan tolereren waarvan we wisten dat ze niet goed gaan. En we beleiden ze wel, maar geleidelijk aan vinden we ze eigenlijk echt wel zo erg niet meer. En zo glijden we eigenlijk een stuk af. En we geven meer en meer toe aan wereldse verlangens, waardoor dat we eigenlijk gewoon weg doen wat het volk van Israël ook iedere keer doet. We plegen gewoon afgoderij. Een zwaar woord, hè? God pakt dan niet licht op. Doordat we die wereldse verlangens achterna, verlangen we minder, of eigenlijk helemaal zelfs niet meer, naar de beloftes van het verbond, die gemaakt zijn door het werk van Jezus Christus. Ik denk, persoonlijk, dat we elkaar moeten bemoedigen, oppassen, goede banden smeden met elkaar, binnen en buiten de gemeente. En dat we elkaar moeten beschermen en elkaar de weg voorwandelen. Ik denk dat we heel erg serieus moeten omgaan met die dingen, want ik wil jullie graag een stukje voorlezen uit Galaten 5. En ik lees jullie voor uit Galaten 5, vers 13 tot 21. En daar zegt Gods woord dit. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij door elkander niet wordt verteerd. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet wat gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijnigheid, vijandschappen, twist, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Beste broers en zussen, wat kan u eigenlijk nog erger zijn dan dit? Als mensen van de weg je leven leiden en toch door ongehoorzaamheid toch de beloftes van God missen, waar we eigenlijk je leven lang op hoopten. Ik denk dat er geen grotere teleurstelling zou kunnen zijn dan dit. God herinnert hier net zijn volk, zoals hij wil dat wij, als wij met ons woord bezig zijn, ook herinnerd worden aan al die beloftes en die afspraken die gemaakt zijn. God herinnert zijn volk hier wat het verbond is dat hij met hen maakte, wat het inhield, zoals hij ons en zijn woord eraan herinnert. Dat wij ook, de Heer Jezus, gehoorzaamheid, verschuldigd zijn. We zien in vers 11 van hoofdstuk 6 van Gideon dat God toch het schulpgeroep van zijn volk beantwoordt met een soeptim of een verlosser. Want onze God, broers en zussen, hoe wij ook zijn, onze God, is een God van diepe trouw. Wat onze omstandigheden ook zijn, hij zal zijn woord en zijn beloftes altijd nakomen. Weet je waarom? Omwille van zijn eigen naam. God, die roept Gideon. En hoe? Gods engel, die noemt Gideon een strijdbare held. In het Engels staat geschreven, a mighty man of valor. Ik vind dat dat nogal een begroeting is die kan tellen. Gideon wordt ook soms afgeschilderd als een angstgaas of een twijfelaar. Maar eerlijk gezegd, als de engel van God Gideon zo begroet, dan denk ik eigenlijk eerlijk gezegd niet dat onze engel God zijn sarcastisch buitje heeft. Misschien heeft Gideon wel al een en ander bewezen dat hij een strijdbare held is. Als je weet dat er al 7 jaar overvallen en dergelijke waren in het land, dan heeft Gideon al misschien eens opgestaan. Of misschien een strijd geleverd waarvan geweten is dat hij inderdaad een strijdbare held is. Maar onze vriend Gideon, op die begroeting van de engel, reageert eigenlijk op een andere manier. In vers 13 staat dit: maar Gideon zei tot hem, och mijn heren, zo de Heer met ons is, waarom is ons dat alles dan wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft de Heer ons niet uit Egypte opgevoerd? Nog nu heeft de Heer ons verlaten, en hij heeft ons in de hand van de Midianieten gegeten. Gideons reactie hier is eigenlijk vergelijkbaar met Mozes toen hij geroepen werd. En ondanks de excuses van Gideon, verbindt God zijn naam aan Gideon. Net zoals God dat ook doet met Mozes en ook met Jozua. In vers 14 daar staat dit: toen keerde de Heere tot hem en hij zei, ga heen in deze uw kracht. Hij zult Israël uit de hand der Midianieten verlossen. Heb ik u niet gezonden? God verbindt zijn naam aan Gideon. Net zoals hij doet met Mozes en Jozua, zoals gezegd. Waarmee Gideon eigenlijk in dezelfde lijn valt als die andere Bijbelse leiders, Mozes en Jozua. En doordat God dat doet, ja, dan garandeert hij eigenlijk het succes voor Gideon en de opdracht die hij heeft. Dat is een bevestiging voor Gideon. Hij weet wat er gebeurd is met Mozes. Hij weet wat er gebeurd is met Jozua. God verbindt zijn naam ook aan hem. Ik bid dat wij ook mogen beseffen dat God ons vandaag ook roept. Tegen ons is de Heer Jezus die komt en ons roept en zegt tegen ons, you mighty man of valor, of mighty woman of valor. Onze Heer heeft heus ook geen sarcastisch buitje, zeker niet. Jezus verbindt zijn naam aan ons. Daardoor mogen wij ook verzekerd zijn dat onze opdrachten ook zal slagen. God geeft vele taken voor zijn kinderen. Eigenlijk zijn er arbeiders nodig en geen kerkhangers. Begrijp me nog niet verkeerd. Ik zeg hier niet dat jullie niet meer naar de kerk moeten komen. Hè? Zeker niet. De kerk, dat is een plaats van gemeenschap met elkaar. En heel belangrijk dat jullie hier allemaal zijn om samen de Heere God te zoeken en te eren. Wat ik wel zeg, is eigenlijk dit. Dat we eigenlijk overal waar we gaan en staan, de kerk moeten zijn en uitdragen. De waarden van het verbond dat de Heer Jezus met ons gesloten heeft. Dat we gemeentelijk actief moeten zijn. Elkaar bemoedigen. Als het nodig is, een gezonde tik op de vingers. Ik heb er al genoeg gehad. kan deugd doen. Het heeft me altijd al geholpen. Of wanneer dat we elkaar moeten ondersteunen. Als je omgang hebt met elkaar, je bent eerlijk met elkaar en je praat over je problemen die je ervaart, dan mogen we niet zomaar zeggen van, ah ja, maar ja, breng het maar in gebed bij de Heer. De Heer verwacht ook iets van ons, lieve mensen, broers en zussen. We kunnen bidden voor elkaar, maar hoe fijn is het niet als we nog een keer op bezoek gaan bij elkaar. Als je weet dat iemand het moeilijk heeft, dat er wat tijd specifiek vrijgemaakt wordt voor die persoon, even binnen te gaan. Gebed doet wonderen en moed. Maar een schouderklop doet dat ook. Ik hoop dat we dat niet vergeten zijn met elkaar. We moeten elkaar ondersteunen en wat ook doen wat nodig is om samen deze wedloop te lopen in onze levens. En samen te streven om mensen van de weg te zijn. Mensen die geroepen zijn om op een bepaalde manier te leven, de liefde van God uit te stralen en de kerk te tonen waar we gaan, waar we staan. Dit hier is een kerk. Als je buiten gaat, zou dan dat de kerk met je meegaat, dat ze binnen in jou is. Iedereen die ontmoet langs de weg, die mag merken dat je een stukje kerk bent. Ik weet, het verhaal van Gideon is veel rijker dan wat ik hier vandaag gezegd heb. Veel rijker. Het interesseert mij enorm. En ik wil in de toekomst, zal ik hier nog staan, heel graag verder gaan om dit nog meer uit te spitten. En dan ook meer gericht op wat Gideon en het volk nog veel meer overkomt en wat Gods weg daarin is. Ik zal proberen om dieper in te gaan op Gideon, want inderdaad, het is een enorme rijk gedeelte. Ondanks dat Gideon angst en twijfels geeft, voert hij wel, net zoals Mozes en Jozua, de taken uit die God hem heeft. Hij heeft misschien op bepaalde momenten wel een weifelend geloof, maar hij doet de opdracht. En God verbindt zijn naam eraan. Ik bid dat de Heere God ons de zegen mag geven van het besef in welke relatie wij staan tot zijn verbond met ons. Amen.